Ja, dat horen we van Jaap. Er is van de week heel wat gebeurd. En het zou kunnen zijn door al die gebeurtenissen dat we eigenlijk vergeten te genieten van dingen om ons heen. Ik hoorde over stormen, over opstand en rellen, over belangrijke mensen. Ik heb weinig gelezen in de krant. Oh ja, één ding. Ik zag gisteren op het nieuws dat er de EO Jongerendag geweest is. Daar gaven ze gelukkig aandacht aan. Vond ik leuk. Ik geloof dat er 34.000 jongelui waren. Ietsje meer dan hier, moet ik zeggen. Maar wij hebben er ook genoeg, hoor. Dus toch nog een glimpje licht in al die somberheid. En vandaag wilde ik het eigenlijk een heel klein beetje hebben op basis van de tekst die staat in Efeze 4 vers 23 en 24. Over die nieuwe mens, over vernieuwd worden. Over hoe is het met ons geloof gesteld? Hoe verfrissend werkt ons geloof nog in ons dagelijks leven? Of kan ik nog wel genieten? Nou, om u te laten genieten heb ik een bosje bloemen meegenomen voor u. Heb ik gisteren in de tuin geplukt. Onze roosjes staan in volle bloei. En ik wil die even mee laten genieten. Het is jammer dat het licht wat fel is. Maar het is een prachtig gezicht met dat wit, roze, blauw en zo. Ik vroeg me af, hè. Die blijdschap die we soms in ons leven meemaken. Dingen waar je ooit echt blij mee was. Hoe blij ben je er nu nog steeds mee? Ja, ik noem maar wat op. Toen je je rijbewijs haalde. Ja, het kan zijn dat je net gezakt bent. Nou ja, je haalt het een keer hoor, doorzetten. Toen je een diploma kreeg. Nou, de spannende tijden liggen weer voor ons. Toen je voor het eerst een nieuwe baan had. Nou, de eerste 3 maanden waren tof. En de rest van je leven was een sof. Maar oké. Hoe komt dat dan, hè? Vraag je je af. Of toen je verkering kreeg. Hoe voelde je je toen? Hand in hand over de dijk of langs het strand? Of ik weet niet wat je uitspookte. Je eerste eigen woning. Ging je opknappen, ging je in frisse kleuren, je vrienden erbij om je te helpen? Of toen je net tot geloof gekomen was? Toen voelde je toch ook, ja, dat is het. Of toen je voor het eerst mocht horen dat God de redder was van alle mensen. En dat de hel maar een verzinsel was van theologen die de stok nodig hadden om de mensen binnen de kerk te houden. En wat voel je nu? Zijn al die dingen nou nog zo lekker gezellig en fris als ze toen waren? Of zeg je van nou, alles is wel ontzettend vermoeiend hoor. Ik sleep me door de dag. Mijn werk dat schiet niet op. Mijn baas die schiet ook niet op. En dus maak ik geen promotie. We hebben gelezen, opdat jullie echter verjongd worden in de geest van jullie denkzin en de nieuwe mens aandoen die in overeenstemming met God geschapen wordt. En daar wou ik over nadenken straks met elkaar, maar voordat we dat gaan doen, zullen we Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u. Dat we u kennen. We danken u dat u gezegd heeft dat u ons kent. En niet alleen maar toen we tot geloof gekomen waren. Maar u kent ons al van voor de nederwerping der wereld. Toen we er nog niet waren. Toen er zelfs nog geen zonde was. Toen kende u ons al. Vader, wat heerlijk om dat te mogen weten. En te mogen weten dat u dus heel bijzonder ons stuk voor stuk kent. En op het oog heeft. En met ons en uiteindelijk met alle mensen een plan heeft. Dank u wel dat we dat diep mogen beseffen en u mogen bidden om uw leiding, een geest van wijsheid en onthulling te ontvangen in erkenning van u. Opdat we gaan verstaan welke verwachting uw roeping wekt, zoals dat gisteren ook mocht klinken in Maarn. Om te gaan verstaan wat het is om vernieuwd te worden in onze denkzin, een nieuwe schepping te zijn, de nieuwe mens aandoen. Vader, wat betekent het allemaal en hoe kan het allemaal in praktijk komen dat we die frisheid en die vernieuwing in ons leven elke dag mogen ervaren? We bidden u om uw leiding daarover. We danken u voor in Jezus' naam. Amen. Nou, heb ik een leesbrilletje dat ik op ga zetten. Ik had een andere bril, maar daar zag je soms scherp mee en soms helemaal niet scherp. Dus ik heb die maar ingehaald voor een leesbrilletje dat ik ze nu dan opzet. Paulus die zegt in 2 Korinthe vers 4 tot hoofdstuk 4 vers 16 eigenlijk hetzelfde wat hij hier zegt in Efeze 4 vers 5 en 26. Daar zegt hij, nadat hij opgezond heeft wat hem allemaal is overkomen enzovoort, dan zegt hij, maar ook al vervalt het uiterlijk. Het innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd. Nou, dat is nou het geheim waar al die filmsterren ook naar lopen te kijken. Dat uiterlijk, dat zien ze ook vervallen. En die vernieuwing die vindt alleen maar plaats onder ernstige behandelingen, dure behandelingen, soms mislukte behandelingen van chirurgen, plastische chirurgen of dat soort mensen. En toch stop je dat niet, dat uiterlijke verval, dat stop je niet. Maar Paulus die zegt, ja, maar daar gaat het ook niet om. Van binnen, dat innerlijk, dat wordt van dag tot dag vernieuwd. Of wat dacht u van, wat ook lekker verfrissend kan werken, een frisse duik in het water? Nou, dat staat ook in de Bijbel, dat je een frisse duik mag nemen en dat je daardoor schoon wordt en je weer lekker voelt. Ik zal het eens voorlezen, dat staat in Efeze 5, vers 26. Opdat hij haar, dat is de uitgeroepen gemeente, dat bent u, heiligen zal haar reinigend in het waterbad met zijn uitspraak. Opdat hij aan zichzelf een heerlijke, uitgeroepen gemeente zal presenteren, geen vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend. Nou, nogmaals, er zitten al die filmsterren ook naar te kijken hoor, naar dit moment, dat ze geen vlekje of rimpeltje hebben. Maar Paulus heeft het hier over de binnenkant en niet over de buitenkant. Paulus heeft het hier over een verfrissing die van binnenuit ons deel kan zijn en elke dag ons leven als een soort zonnetje mag bestralen. Het gaat over reinigen in dit gedeelte wat ik net las, over een nieuwe mens. Want die oude mens die was vuil en die wordt gereinigd door die duik in dat waterbad van Gods woord. Christus heeft de gemeente uitgeroepen en dat bent u. Maar dat kon niet gebeuren voordat Golgotha er was. Christus heeft zich gegeven, namelijk voor die gemeente. En die was al in hem uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Nou, de nederwerping van de wereld, daar heeft u wel eens van gehoord, dat is een heel lang geleden. Maar toen kwam zonde, kwam de schepping in. En met die zonde kwam de dood de schepping in en met die dood en die zonde kwam eigenlijk, ja, het bederf of het vuil of hoe je het ook noemen mag geestelijk, kwam de wereld in. Dus voordat er een oplossing gevonden was door God voor die zonde, kon die uitgeroepen gemeente niet geroepen worden, want die was nog behept met al dat vuil. En sinds de Heer Jezus op Golgotha is gestorven, is dat voorbij. Toen heeft God afgerekend met de zonde, met het probleem van de zonde. En kunnen we, zoals we net gelezen hebben, zonder vlek of rimpel, als in een proces, dat is wel een proces, het is groeien, zonder vlek of rimpel. Zo wil Christus ons elke keer opnieuw reinigen door zijn woord, door bij ons te zijn, door die frisheid te geven, om zo uiteindelijk dat moment mee te mogen maken dat we bij hem zijn. En dan als een heerlijke, uitgeroepen gemeente aan hem gepresenteerd worden. Eigenlijk is, mag ik het zo zeggen, is deze handeling, dit reinigende waterbad, dus dagelijks, dat is Christus' manier van grote schoonmaak houden aan ons. Van binnen schoonmaken. En het gekke is, als het van binnen schoon is, dan wordt het van buiten ook langzaam zeker anders. Dan gaan die mondhoeken die gaan op een gegeven moment zo staan. Is niet altijd aan jullie te zien, moet ik zeggen, want jullie kijken wel eens heel ernstig. Maar dat doe je omdat je goed nadenkt over de dingen, maar je bent wel blij van binnen, denk ik. Zie nou naar mij. Ik ben 58. Dat zou je niet zeggen, hè? Ik ben de laatste 30 jaar niet veranderd. Nou, dat komt, toen ik 28 was, leek ik ook al 58. En ik had geen haar meer, enzovoort. Maar goed, ik ben toch niet veel veranderd. Vanmorgen zei iedereen, wat zie je, dat heb ik een mooi pak aan. Nou, dat is een vergissing. Het is omdat ik 8 kilo afgevallen ben. Dat zien jullie, maar je denkt dat het pak is. Ja? Ik werk eraan, hè? Dat merk je. Oh, dat is wel een probleem soms. Nou ja, dat doe ik ook met een lach, hoor. Weet je, die vergissing. Hebben jullie wel eens gehad dat je een beetje grieperig was of zo, of flink grieperig. En dan op een gegeven moment dan lig je 2-3 dagen in dat bed. En dan voel je je zo, weet je wel. En dan voel ik dat laken of dat kussen en al die stoppels hier. Nee, ik ga eruit. Ik ga me scheren. Ik ga me lekker wassen. En als je dat dan doet, dan voel je je eigenlijk al een heel stukje beter. Nou, eigenlijk is dat iets wat dat woord in ons geestelijk kan bewerken. En die slijtage die er is over al die leuke dingetjes waar je vroeger blij mee was. Die slijtage. Kunnen we dat nou niet stoppen? Weet je hoe dat nou komt, die slijtage? Andere dingen waar je vroeger blij mee was. Dat komt dat we aan het jagen zijn naar nieuwe dingen. Waar we weer blij mee zouden moeten kunnen zijn. Omdat we de oude dingen vergeten zijn. We zijn aan het jagen in ons werk. We willen hoger op. Nou ja, die baas die zit in de weg. Dat refereerde ik al een beetje aan. Dus wat doe je? Je gaat proberen aan zijn stoelpoten te zagen. We zijn bezig onze sociale status op te poetsen. Nou, heel belangrijk, vooral voor de buren, niet voor jezelf hoor, want je wordt er alleen maar heel moe en heel ongelukkig van, als je op die manier wil leven. En dat doe je door anderen de schuld te geven van jouw fouten. Hè? Dan gaan zij omlaag en jij komt een beetje omhoog. Nou, zo zijn we bezig. En is dat het nou, zou ik bijna willen zeggen. Is dat het nou? Ik denk het niet. Ik denk dat Gods woord ons andere dingen zegt. Er was een heel wijs man, die schreef een boek. We noemen hem de Prediker. En velen denken dat het Salomo geweest is. Nou, er zijn gedachten dat het Hiskia geweest moet zijn. Maar goed, dat laat ik even in het midden. En die schreef een boek en bij vers 2 begon hij al te zeggen, ijdelheid der ijdelheden. En alles is ijdelheid. Tevergeefs betekent dat. Weet je wat hij in vers 8 en 9 zei van hoofdstuk 1? Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Het oog wordt niet verzadigd van het zien. Het oor wordt niet vervuld van het horen. Wat geweest is, dat zal er weer zijn. Wat doe je dus voor, hè, met andere woorden. En wat gedaan is, zal opnieuw gedaan worden. Er is niets nieuws onder de zon. Nou ja, als je dat leest, dan denk je, nou, wat kan ik nou eens gaan doen dan zitten en uithouden? Maar dan schrijft hij wat verderop, in hoofdstuk 2, vers 24. De mens heeft het niet in zijn macht om te eten en te drinken en zich te goed te doen bij zijn zwoegen. Dit heb ik wel ontwaard, dat het van de hand van God komt. Want wie kan eten en wie iets genieten buiten hem? Kijk, en dat is een belangrijke constatering. Als je nou wil genieten, kan dat dus blijkbaar volgens Prediker, een wijs man, niet buiten hem. Dus wel met hem. Mogen we genieten van de dingen die we ontvangen. Als je dus echt wil genieten, zegt Prediker, doe het dan samen met God. Dus ik keek naar die heg gisteren in de tuin en ik zag al die bloemetjes en daar stond ik van te genieten. En ik maakte er een fotootje van, want ik wist dat ik vandaag hier moest spreken. Als ik dat toen niet geweten had, had ik misschien die foto niet gemaakt. Maar toch, ik loop de hele week al naar buiten te kijken van wat een mooie heg, wat een mooie klimrozen enzovoort. En daar geniet ik van. En ik kan er blij mee zijn, waarom? Ja, omdat op de een of andere manier al die sombere gedachten niet zo om me heen zweven. En ik wil daar ook een beetje met u over nadenken hoe dat nou kan en waarom ik dan zo'n vrolijke vlierenfluiter ben en zo. Hè. 3 stappenplan heb ik voor u verzonnen. Een drie-stappen-plan. Nou, dat is wat. Drie stappen en je wordt ook een vrolijke vlierenfluiter, zal ik maar zeggen. Nou, samen met God genieten van wat Hij ons heeft gegeven. Dat is stap 1. Stap 2, samen met God in de praktijk dit uitwerken. En stap 3 is, reken met wat God je beloofd heeft en je adviseert om dat te doen. Nou, gaan we naar stap 1. Dat is samen met God genieten van wat Hij heeft gegeven. God heeft namelijk al een hele hechte basis gelegd en ons beloftes gegeven, waardoor we kunnen beginnen met genieten. We hoeven niet meer hopen werk te verzetten en zeggen en elke keer naar boven kijken van vindt u het ook goed en bent u er ook zo blij mee? Nou, ik eigenlijk niet, want ik doe het voor u, maar het is ontzettend zwaar werk. Nee, God zegt, je hoeft helemaal niet te werken. Want uit werken kan je niet rechtvaardig worden. Uit geloof kan je rechtvaardig worden. God schonk ons geloof. En God schonk ons zijn geest in ons. Nou, kan je nalezen in Efeze 1 vers 13 en Romeinen 8 vers 9 en 11. 1 Korinthe 3 vers 16. Ja, ik noem maar teksten voor de mensen die het graag thuis nog een keer echt na willen lezen. En Paulus mocht als dienaar het fundament leggen van ons geloof. Van ons geloof. En wat was dat fundament nou? Jezus Christus. Jezus Christus is het fundament, 1 Korinthe 3 vers 5. En wat zegt hij van Jezus Christus? Dat is de gekruisigde. Ik verkondig een gekruisigde Christus. Maar wat meer is, een de opgewekte, die ook voor ons pleit. Dat is wat. Jezus Christus is het fundament, die is gekruisigd, is voor ons gestorven, is begraven, maar hij is ook opgewekt. En we mogen samen met hem leven, want we weten, hij pleit voor ons. En het is zijn bloed dat op Golgotha gevloeid heeft, voor ons, dat ons rechtvaardigt. Hoeven we geen zware klussen meer uit te voeren. We hoeven de wet niet te houden. Denk niet dat dat alleen maar 10 geboden zijn. Er staan bijna vijf boeken vol van Mozes met allerlei regels en regeltjes die je dan moet doen. Nou, kunnen we toch niet. Zeker niet als je naar de spijswetten kijkt en als je aan Sonja doet. Dan past allemaal niet bij elkaar. Nou, ik mag lekker aan Sonja doen. Ik mag straks ook weer niet aan Sonja doen. Dat is nog veel fijner. Maar dat is die vermageringskuur, hè, voor het geval u dat niet zou weten. Sorry, u dacht misschien dat Sandra ineens Sonja heette, maar dat is of nog erger. Basis is gelegd, dat is stap 1. Nou, eigenlijk is dat niet eens een stap, dat is alleen maar het totje nemen. Nou, stap 2. Breng dat doen samen met God in praktijk. Stop er een beetje energie in. Kijk, niet alleen maar kennis is belangrijk, maar jezelf in beweging zetten. Het in praktijk brengen. Dat is belangrijk. En ik ga nu even iets heel moeilijks doen met u. Ik ga met u spreken over procesanalyse. Procesanalyse, dat zijn dingen die in het bedrijfsleven gebeuren, waarbij hele moeilijke processen geanalyseerd worden en opgevolgd worden. Ik ga u uitleggen hoe dat werkt. Procesanalyse. Wat hebben we daarvoor nodig? Dat gaan we analyseren, deze moeilijke, ingewikkelde constructie. Als u het goed ziet, ziet u eieren, een pannetje met water en lucifers. Als u een eitje wil koken, ja, daarom deze cursus, veel kunnen dat niet, hè, zelf voor hun eten zorgen, dus deze men nemen een ei. Men nemen een pannetje water. Maar als je een gekookt ei wil hebben, moet er nog wat gebeuren. Want alleen dat eitje en dat pannetje water en die lucifers die ernaast liggen, zorgen niet voor een proces. Gaan we even diep analyseren. Hoe krijg je nu dat eitje gekookt? Die lucifers gebruiken en het gas aandoen. Nou staat toevallig dat pannetje op het gasfornuis. Ons eigen gasfornuis. Gisteren gemaakt die foto. Dus ik wil niet zeggen dat het verse eieren zijn, hoor, maar die foto is wel vers. Wat doen we? We steken nu het vuurtje aan. Onder die pan. En we leggen dat eitje in die pan. En als je het zacht neerzet, zacht aanzet het gas, dan duurt het proces wat langer. Als je het hard aanzet, dan gaat het proces wat sneller. U weet nu hoe u een eitje moet koken, ja? Oké, dan hebben we procesanalyse hebben we achter de rug. Zo is het eigenlijk in ons leven ook. Het vuurtje is het essentiële deel om het proces in gang te zetten. Gods geest in ons is het essentiële onderdeel om het proces van vernieuwing in gang te brengen bij ons. Nou, dat vuurtje is aangestoken, maar wat was nou het probleem wat ik in het begin aanhaalde? We zijn die blijdschap kwijt, terwijl Gods geest nooit uit ons weg is. Ja, dat weten we, we zijn verzegeld vanaf het moment dat we tot geloof komen, naar binnen in de dag van onze vrijkoping, dat we de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht. Dus die geest is wel in ons, Gods geest, en toch soms, dan lijkt het erop alsof het vuurtje zo laag staat dat het uit is. Nou, en dat is nou eigenlijk ons probleem. Hoe kunnen we dat, want het is, aan het gasfornuis zit ook een knopje, kan je hard zetten. Dan krijg je uiteindelijk, als je het niet snel bent, een hard gekookt ei. Dat is ook misschien niet zo lekker, maar je kan het vuurtje zacht zetten en hard zetten. Heel belangrijk onderdeel van onze procesanalyse. En dan ga ik dingen zeggen die ik doe. En dan moet u kijken of u zegt, ja, dat lijkt me ook wel wat om te gaan doen, om zo'n vlierenfluitje te worden, samen met God. Want we leven in genade, we leven niet onder de wet, waarin alles moet en onuitsprekelijk vermoeiend. Nee, we leven in genade, we leven in het zonnetje van zijn glimlach, mag ik zeggen. Hij is goedgunstig voor ons. Hij heeft u geroepen voor dit moment in genade, voordat er nog maar zonde was. Hij wilde dat u ervan genoot, van wat hij u schenkt. Nou, wat doe ik nu? Ik begin 's ochtends de dag met gebed. Dat is heel dom van me, want ik zou er ook nog een stukje stille tijd aan vast moeten plakken, zoals Ed dat meestal doet. Maar ik heb altijd haast. Maar bidden, nou, 4-5 minuutjes bidden. Denken aan die dag die voor je ligt, wat er op je pad kan komen. Samen vaders hand pakken en zeggen, Vader, vandaag ga ik met u op pad. En ik zie wel waar u me brengt. En wilt u het geven dat ik mijn werk mag doen als voor de Heer en niet voor mensen. En dan ga je op pad en je gaat je werk doen zo goed als je kan. He, dus je kan beter je ontbijt vergeten dan je gebed. He? Dat is duidelijk, hè? Want ontbijten, dat kan je onderweg in de trein of op de fiets. Je mag met één hand fietsen, geloof ik. Je kan het in de auto doen. En misschien zelfs even een korte pauze op je werk, als het er anders niet van komt. Dan kan je ontbijten. Bidden op je werk is veel moeilijker dan ontbijten op je werk, laat ik dat zeggen. Dus een verstandige raad, hè? Betrek dan God bij alles wat je doet op je werk. In gesprekken, moeilijk gesprek met de baas. Nou, je zit je al op te winden, want hij zal dit denken en hij zal dat zeggen. En ik had het nog net zo goed in de laven borgen, maar hij is er toch achter. Nee, ga er nou met een open mind heen. En met God samen. En onder het praten bid je, kan, heb ik uitgeprobeerd, kan. Je kan praten en bidden tegelijk. Het ene zachtjes en het andere hardop. Niet vermengen, want anders weet de man tegenover je niet precies wat je bedoelt. En maar dat kan. Bidden. Betrek God bij de gesprekjes die je hebt met mensen. Betrek God bij de beslissingen die je moet nemen. En train je daar nou een beetje in. Steeds als je een gesprek met mensen aangaat, waarvan je denkt dat gaat verder dan over de pijn in mijn kleine teen, of over dat hele belangrijke voetballen of zo. Maar betrek God in de gesprekken die je voert. Als je met iemand tot een gesprekje komt waar het gaat om wezenlijke dingen, doe het biddend. Want dan zal God met zijn geest wakker in je worden. En dan weet je veel meer dan je denkt dat je weet. Want al die jaren bijbelkring, toerusting, want je. Of doet u dat niet? Want dat was ook een punt van je, eigenlijk. Maar die kan God tevoorschijn brengen als jij biddend met hem de dingen doet. Lees regelmatig een stukje uit de Bijbel. Het leesrooster. Dat is niet voor niks, het leesrooster. Ja, soms dan denk je wel, dat moet ik steeds met Samuel. Maar toch, op een gegeven moment komt er wel weer wat anders ook. Wat je meer aanspreekt. Hè? Misschien. Nou, Samuel sprak me best aan. Zeker de manier waarop zijn moeder hem eigenlijk aan God wijdde. Dat vond ik heel mooi. Een ander. Als je nou zeppend ontdekt dat er echt niks op televisie is. Hè, dan doe je 5 rondjes, 6 rondjes. Maar het is nog steeds niks. En het wordt maar niet beter ook. Nou, zet dan dat ding een keer uit. En ga wat nuttigs doen. U zegt wel eens, het is zo moeilijk om op je eentje te studeren. Ja, is dat nou moeilijk? U heeft een blauw boek. Misschien staat het in de kast, het is nog prachtig nieuw. Nou, fantastisch. Mag je het kapot maken, mag je het open doen. En dan zal je vanzelf zien dat de bladzijden eruit springen enzovoort. Want het is niet zo heel goed gelijmd. Maar pak dat blauwe boek en kies nou eens een woordje uit, een trefwoord. Ik heb het gisteren gedaan. En ik heb het gedaan met het woord rekenen. Nou, pak dat blauwe boek en kies een woord waarvan je zegt, daar wil ik meer van weten. En ga dan die teksten die daar aangegeven staan, gewoon eens lezen. Gewoon, hoef je geen moeilijke vertalingen te hebben. Maar je weet dat op al die teksten staat dat woordje. Lees de MBG op die teksten na. Nou, dan heb je er 4 of 5 gehad, dan denk je, nou ja, dat is wel weer veel hoor. Dat is meer dan ik de afgelopen 2 maanden gedaan heb. Dus dan mag het best stoppen. Geef niks. Maar ga ermee beginnen. Doe iets. En wat heel belangrijk is, sluit nou je dag af met gebed. Sluit je dag af met gebed. Ik heb ontdekt dat de beste manier is om dat te doen is op je knieën voor je bed. Want anders word je de volgende dag nog biddend wakker. En terwijl ik toch denk, er zit er niet ergens een hiaat in mijn gebed. Dus ik doe het op mijn knieën, want dan val ik niet zo gauw in slaap. En volg studies, volg bandjes. Ga naar Bijbelkringen. Nou, er zijn heel veel. We zien dat de dingen die ik u aanreik, die zijn niet zo moeilijk. Het is alleen even doen. En dan blijft dat vuurtje blijft aan. En dat eitje komt uiteindelijk aan de kook. En het wordt een lekker eitje. Ja, nou niet even overdrachtelijk naar uzelf brengen. Dat u een eitje zou zijn. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar dat proces, dat komt op gang. En u, in u, begint iets te komen van dat frisse, van dat verfrissende, van de actie van Gods geest in samenwerking met wat hij gesproken heeft. Want een vuurtje blijft alleen maar aan wanneer er steeds weer opnieuw brandstof aan toegevoegd wordt. Wanneer je met die dingen bezig bent. Wanneer je nieuwe stukjes leest. Hè? Gods woord open doen. Een beetje studeren, een beetje luisteren. Dan blijft dat vuurtje aan. Eigenlijk komt het erop neer. Heel eenvoudig. Bijna. Kom bijna. Ja, daar is het. Nou, is een kinderliedje. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Dan kom ik tot stap 3. Reken ermee. Dat was dat woord dat ik gisteren onderzocht heb. Reken met wat God gezegd heeft. En wat gebeurt er dan? Dat je groeien mag. Nou, wat moet ik nou anders zeggen? Kind kan de was doen. Zo is het toch? Kind kan de was doen. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Is het advies wat ik Manon en Aad meegegeven heb op een trouwdag. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Toen wist ik het al. Dat heb ik geleerd van een kinderliedje. En u mag gerust weten, het is niet altijd makkelijk en er zijn best problemen in ons leven. Ik maak ze zelf ook mee. En toch zijn die dingen niet in staat om dankbaar te zijn en mijn elke dag mijn wandelen met mijn Heer te verstoren. Want hij zegt, ik weet die problemen en er zit een bedoeling achter. Ja, jij weet dat nog niet, maar dat wist je ook niet toen ik jou al riep. Voor de nederwerping van de wereld. Dat wist je ook niet. Dus wat er dan in de verre toekomst is. Of in dit dichtbij is. Weet je niet. Maar ik weet het wel. Weet je wat dat zo rust geeft? Wetend dat God weet. Wat je met je werk aan moet. Hij weet allang. Wat jij nu nog niet weet. Maar als je dat met hem onderweg doet. Dan schenkt hij jou de goede gedachten. En dan schenkt hij je de goede instelling. Om je werk te doen als voor de Heer. Stap 3. Dat je groeien mag. God geeft ons heel veel beloftes, heel veel adviezen, waardoor we ons bewust mogen zijn dat er iets bijzonders met ons is. Namelijk, hij heeft ons geroepen naar zijn roeping. En er zijn een paar dingen waar je dan in het bijzonder misschien naar mag luisteren. En daar staat bij, reken ermee. Paulus zegt, ik reken ermee dat een mens niet rechtvaardig kan worden uit werken van de wet. Dat je niet zomaar rechtvaardig kan worden door dingen te doen. Hij zegt, weet je waar ik mee reken? Dat je rechtvaardig kan worden door dingen niet te doen. Nou, lekker makkelijk in ieder geval. Hoef je iets niet te doen. Namelijk die werken van de wet. Dat sloven en zwoegen. Dat heeft voor God geen enkele waarde wanneer het los van hem gebeurt. Hij zegt, een mens is gerechtvaardigd door geloof, los, apart, los van werken van de wet. Romeinen 3 vers 28, kunt u zo nalezen. Strakjes aan het eind zet hij wat teksten op het scherm. Abraham was een voorbeeld. Abraham werd niet gerechtvaardigd doordat hij zelf zijn uiterste best deed om een kind te verwekken. Waar het volk nou nog last van heeft, Ismaël. Maar Abraham werd gerechtvaardigd omdat hij God geloofde. En geloof is een gave van God. Dus dat is het hele geheim. In ontspannenheid datgene ontvangen wat God ons belooft en hem geloven dat hij het zal doen. En God rekent hem toe als gerechtigheid. En als God iets toerekent, dan mogen wij ermee rekenen. Dus ten opzichte van God is er voor ons geen plaats voor schuldgevoel. Geen plaats voor angst, want angst drijft de liefde uit. En dat is een ervaring die je kent. Soms dan, als je bidt, is er soms een moment dat je zegt, ik wil van u zijn, helemaal van u zijn, jezelf overgeven. En dan denk je, ja, maar ja, als God nou morgen mij hele grote moeilijkheden bezorgt, wil ik dat dan wel? Ja, nou, dan wil ik dat maar. Dan wil ik dat maar. Weet u dat als u bidt voor uw kinderen, die misschien een heel andere weg gaan, dat ze de God weer mogen leren kennen, dan bidt u in principe God om hen problemen op hun weg te brengen. Want God werkt heel vaak door lijden en door problemen uit dat we weer naar hem toe gaan. Nou, als je zegt, ja, dan bid ik maar niet voor mijn kinderen, want ik wil ze geen problemen hebben. Ja, moet u over nadenken of dat nou toch verstandig is of niet. Maar misschien bent u daarin te lief voor uw kind. God weet het altijd beter. Dat moeten we ons beseffen. Dus haal die angst weg uit je gebed. Geef het over aan hem. Laat hij het uitwerken. En ga echt met een open hart naar God toe. Hij weet heus wel wat er in die verborgen hoekjes van ons hart voor angstjes enzovoort schuil gaat. Dus leg het nou maar bij hem neer. En geef jezelf aan hem over. En reken ermee dat hij liefde is. Reken ermee dat hij je lief heeft. Reken ermee dat hij zijn zoon gegeven heeft. Het kostbaarste wat hij had. Om naar ons toe een opening te maken. Ik heb je lief. Dat wil hij bekendmaken. Waarom zouden wij dan ons terughouden? Omdat we bang zijn over de dingen die hij misschien op onze weg brengt. Paulus zegt, heel belangrijke, reken jezelf dood te zijn voor de zonde. Dat betekent dood te zijn voor de zonde. Dat betekent dat je geen slaaf meer bent. Dat je niet meegaat in de tred van dat bederf. Maar dood te zijn voor de zonde. Reken daarmee. Want je bent met hem gekruisigd. En ik heb je dat nieuwe gegeven, zegt God. Mijn geest in je. Dat leven gevende, frisse, nieuwe denken dat over je komt. Waardoor je van 6 rondjes zeppen binnen de kortste keren nog maar 3 rondjes zept. Omdat je bijna niet meer kan wachten om in dat blauwe boek te kijken, zal ik maar zeggen. En bedenk dat geloof een gave van God is. Ergens mee rekenen. Dat is A. Het als een zekerheid accepteren. B. Eraan denken. En er naar handelen. Zekerheid, waarom? God zegt het toch? En dan denken. Je weet toch dat God zegt, ik wil je gedachten behoeden en bewaren in Christus, in verzekerde bewaring. En in haar handelen. Allen die door Gods geest geleid worden, zijn zonen Gods. Dus laten we die weg gaan. Hou er rekening mee met wat God kan. Hou er geen rekening mee met wat jij of wat ik niet kan. Dus, als ik nou die drie stappen mag samenvatten, is het: doe het samen met God, breng het in de praktijk en reken ermee dat God zijn beloften en adviezen nakomt. Dan zal je zien hoe fris alles blijft. Dan zal je zien wat de praktische uitwerking is van die tekst, opdat jullie echter verjongd worden in de geest van je denkzin en de nieuwe mens aandoen die in overeenstemming met God geschapen wordt, zoals dat in Efeze 4, vers 23 en 24 staat. Amen.